Welkom in de podcast Paper. Hoe draag jij als professional bij aan de informatiehuishouding en digitale transformatie van jouw organisatie of bedrijf? Hoe staat het eigenlijk met je eigen informatiehuishouding? In deze serie gaan we op onderzoek. Wat werkt en waar valt iets te leren? Paper, dat is de podcast van het vakblad IP, waarin gesprekken over werken en leven in het informatietijdperk. Open, pittig en een beetje zelfkritisch, maar zeker ontspannen en informatief. Wat goed dat je ons gevonden hebt en veel plezier bij het luisteren. Wil je zelf ook bijdragen? Kijk op informatieprofessional.nl.
Ik heb vandaag de expert aanwezig die gemeentes en andere organisatie helpt met het op orde brengen van hun informatiehuishouding. En goeiedag Erik. Welkom Erik Burger.
Hey, hallo.
Hi. Ja, wat doe je nou eigenlijk precies dan?
wat doe ik eigenlijk precies?
Als je dan die organisaties helpt?
Wat ik doe? Ik help organisaties met het inrichten van Microsoft 365. En dan eigenlijk voor het stuk wat te maken heeft met documentenhuishouding en archivering daarin.
Oké, ja. Dus als je denkt van nou, het klinkt nu al saai, dan moet je maar even bedenken dat het misschien wel een hoop consultancykosten kan schelen als je deze podcast eens even goed beluistert. Hè? wat het format van onze podcast is eigenlijk dat we kijken van nou, wat is er, wat voor mooie waarde heb je gebracht bij een organisatie? En dan gaan we daar eens de verdieping in. Dus vertel eens even, wat is er gebeurd eigenlijk bij de organisatie waar we het over hebben?
Wat ik breng of wat ik hoop te brengen, is dat organisaties een vertaling kunnen maken van wat ze moeten en verplicht zijn. Hè, vaak vanuit wetgeving om dingen te moeten bewaren, dingen te moeten verwijderen en vernietigen. Op informatie te moeten letten die privacygevoelig is of andere kenmerken heeft. En steeds meer informatie wordt opgeslagen in Microsoft 365 onderdelen, zoals SharePoint of de mail en inmiddels ook Teams en chat. En al die regels moeten daarin ook toegepast kunnen worden om die informatie goed te bewaren of juist tijdig te vernietigen. En ja, die vertaling van regelgeving, van verplichtingen naar functionaliteiten en techniek, dat is wat ik doe.
Ja, nou, ik kan me voorstellen dat de belangrijke driver om iets te veranderen is dat er bijvoorbeeld iets verandert in de wetgeving, hè, dat je dan ook je systemen aanpast. Maar zijn er ook nog andere redenen waarom je iets georganiseerder zou willen werken?
Nou ja, wat je nu ziet is dat openbaarheid een heel groot thema is geworden ook. Dus de WO en de mogelijkheden en beperkingen om die goed en snel te kunnen uitvoeren. Dus de vraag naar informatie die is anders geworden en de druk op organisaties is veranderd. Hè? Dus de burger wil heel graag sneller en meer weten wat die overheid eigenlijk allemaal doet. Ja. Dus waar in het verleden archivering iets was voor de kelder en voor de lange termijn zie je nu dat er gewoon vragen zijn over informatie van vandaag en gisteren. En dat is ook, dat is echt een belangrijke verandering.
Oké, dus naast de wetgeving die zegt van dit zijn de spelregels, zo moet je werken, is er ook nog daadwerkelijk de vraag van de burger naar informatie. En zijn er ook nog redenen van interne aard, dat je zegt van ja, ik erger me hier of daaraan?
dat ik betrokken ben daarin.
Maar de mensen waarvoor je werkt?
Je ziet wel je zou kunnen zeggen dat de mensen in die organisaties die te maken hebben met die informatiehuishouden, die daarin betrokken zijn, informatiebeheerders, recordmanagers, medewerkers, openbaarheid, dat die heel vaak eigenlijk te weinig technische middelen ook nu hebben om al die digitale informatie ook tijdig terug te kunnen vinden, tijdig te kunnen archiveren, tijdig te kunnen vernietigen, om al die handelingen te kunnen doen. Dus de middelen die er zijn, die lopen eigenlijk achter bij de behoefte en de druk die er is om het werk goed te doen.
Ja, oké. En hoe ziet die pijn eruit? Wat ervaren ze dan?
Nou ja, bijvoorbeeld dat heel veel informatie werd in het verleden netjes in een papieren archief opgeborgen of later in een document management systeem. En dat zijn gewoon hele eigenlijk beperkte oplossingen in vergelijking met de informatie die er nu is. Dus de moeite die het kost om informatie terug te vinden. De moeite die het kost om van informatie af te komen die weg moet. Dat is de pijn die er zit.
Maar als je, ik hoor je zeggen een document management systeem, dan denk ik dat is toch de digitale versie van de vroegere mapjes. Dus waarom is het dan slecht vindbaar?
Ja, omdat het de werkwijze eigenlijk die er is met dat soort systemen eigenlijk een beetje een erfenis is uit het papieren tijdperk. Dus het idee van we gaan iets oppakken en dan gaan we het in een ander systeem stoppen en dan bergen we het daar heel netjes op. Alsof het een soort van hele grote digitale kast is, zal ik maar zeggen. Dat is eigenlijk een methode die niet meer bij deze tijd past. Dus wat je zag was dat er een heel beperkt stukje ook daarin terecht kwam, in die digitale kast. En daar werd dan heel zorgvuldig voor gezorgd door die medewerkers.
Ja, dus er werd een heel klein beetje maar opgeslagen. En is dat de reden dan waarom er veel niet meer vindbaar is?
Nou, je ziet dat in die systemen nog wel de informatie dan vindbaar is. Dus als daarin gezocht wordt, dan komt het vast wel boven water. Maar er is gewoon ontzettend veel meer informatie dan in die systemen aanwezig is. Ik bedoel, denk aan de hoeveelheden e-mail die er is. Er is altijd heel veel gedoe en conflict over het vinden van e-mail of e-mails die weg zijn en er toch hadden moeten zijn. En nou ja, dat zijn dingen die worden niet opgelost met dit soort systemen.
Ja, en ik kan me voorstellen dat naast zeg maar zo'n DMS-systeem, dat er ook vaak gewoon de gezamenlijke harde schijven zijn.
Ja, want dat was natuurlijk ook een gegroeide praktijk. Als je kijkt naar de afgelopen 25 jaar, dan ging men over van papieren mapjes naar het werken op gemeenschappelijke schijven en persoonlijke schijven. En daarnaast was er dan vaak ook nog wel zo'n document management systeem. En die hoeveelheden informatie op die gemeenschappelijke schijven, dat groeide de pan uit.
Ja.
En daar was geen enkele zorg voor informatiebeheer, geen enkele zorg voor zorgvuldige archivering, geen enkele zorg voor tijdige verwijdering.
Ja, maar was het dan niet gewoon meer gedoe om iets in een DMS te zetten dan ten opzichte van zo'n gezamenlijke schijf?
Ja, natuurlijk wel, want ook door wetgeving, er waren allerlei eisen aan hoe je iets dan in zo'n DMS op ging nemen. En dat was dus vaak een extra inspanning. Ook vaak een inspanning waar extra medewerkers met kennis van zaken aan te pas kwamen.
Ja.
En dat is dus voor een heel beperkt gedeelte van die informatie, maar ook toegepast.
Ja, dus even samenvattend, gebruik van gezamenlijke harde schijven die beperkt of niet beheerd worden. Het e-mailverkeer, dat vormen eigenlijk de grote problemen. Wat er al goed in DMS zat en goed beheerd werd, dat was al oké. Dat is een beetje samenvatting van het probleem. Wat ben je toen gaan doen?
Nou, wat je gelukkig denk ik gekregen hebt, is dat een heleboel van die onbeheerde informatie die voorheen dus op plekken zat waar ook gewoon geen beheer goed was toe te passen, dat wordt nu heel veel gedaan in Microsoft 365. En dat is een heel breed platform waar e-mail in is opgenomen, waar chat in Teams in is opgenomen, het vergaderen in Teams, maar ook documentopslag, dus in OneDrive voor persoonlijke opslag en voor die voor een voormalig gemeenschappelijke schrijven, dat is nu in SharePoint. En je ziet dat daar in de loop van de afgelopen jaren functionaliteiten gegroeid zijn om die archivering en tijdige verwijdering en dat zorgvuldige beheer wel goed te kunnen toepassen. Dus we kunnen nu eindelijk eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een heleboel van die wettelijke verplichtingen kunnen we op dat soort informatie toepassen zonder dat je het in een afzonderlijk systeem opslaat.
Ja, waarom kan het daar wel en niet op die gemeenschappelijke schijven?
Nou ja, je ziet wel dat het nodig is om echt functionaliteiten aan te gaan bieden die ingrijpen op die informatie en die informatie ook onder beheer te kunnen brengen. En dat zijn een aantal technische voorzieningen en een aantal regels die je moet gaan toepassen. Nou, dat kan wel nu in zo'n product als 365, maar dat kon niet op die gemeenschappelijke schijven. Die waren daar niet geschikt voor.
Er komt even een vraag tussendoor voor mij, omdat ik denk van ja, leuk, of misschien wel en. Ik mis dat eigenlijk een beetje, dat al die nieuwe plekken waar informatie kan staan, dat die dan in mijn overzichtelijke verkenner te zien zijn. He, dus ik in die verkenner was het de lol dat je daar eigenlijk al die schijven en zo bij elkaar zag. En dan had je het in ieder geval nog voor je hersenpan een soort van overzicht. Terwijl als dat allemaal op die andere platformen staan, dan mis je eigenlijk een beetje soort het overzicht van wat is nou ook mijn geheel.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Ja, dat is op zich wel een goed punt. Je ziet ook dat waar een hoop mensen in de afgelopen, ik denk inderdaad 25 jaar hebben leren werken met een werkomgeving die heel erg inderdaad vanuit dat aanbod, vanuit die verkenner uitging, dat de wereld is die je kent en kan overzien en waar je aan gewend bent. En dat nieuwe technische ontwikkelingen ook nodig maken dat je ook op een andere manier naar je informatie moet gaan kijken. Want die informatie is niet allemaal in die verkenner alleen. Dus er is gewoon veel meer informatie en op veel meer plekken te vinden. En dat betekent wel dat je ook een andere manier van werken eigenlijk moet gaan aanleren om dat overzicht weer te kunnen krijgen. En dat ook de techniek er wel bij moet helpen om dat overzicht te gaan krijgen natuurlijk.
Ja, om niet te zeggen dat is eigenlijk een klote antwoord, maar ik snap wel dat dit de stand van zaken op dit moment is.
Ja, nou, het is ook, je ziet ook dat het voor een deel van de mensen iets is wat ze aangrijpen om ook al die nieuwe technologie te omarmen en te gaan gebruiken. En dan heeft het ook heel veel te brengen en ben ik er zelf van overtuigd dat het ook heel veel meer te brengen heeft in informatiebeheer en privacy management en al dat soort dingen dan het in het verleden ooit heeft gehad. Dus ik denk ook dat het met de eisen die we nu stellen nodig is om het wel te omarmen.
Ja, en dat heeft allemaal te maken dat het vanuit het beheersoogpunt en dat het vanuit een soort van dat anderen makkelijker overzicht kunnen creëren of zo, hè? Om iets boven water te halen. Hè? Want misschien moet ik hem openstellen. Waar zit dan die waarde van die nieuwe, in mijn beeld vaak toch een beetje versnipperde plekjes waar allemaal informatie zit?
Ja, nou, misschien is er een voorbeeld daarbij ook wel dat het kan helpen. Als je kijkt naar de eisen die we nu stellen, ook vanuit privacy, dat we ook willen weten van informatie, mag dit wel opgeslagen worden en moet het wel veilig blijven? Dan had je in het verleden de situatie dat je het ook echt moest gaan bekijken en moest gaan omdraaien al die informatie om te kijken van bevat dit wel bepaalde kenmerken die aan die privacy raken. Je hebt nu gewoon mogelijkheden om in dat hele platform te laten zoeken eigenlijk door het systeem zelf om informatie automatisch te kenmerken en eventueel, als je dat wil, ook daar allerlei veiligheid aan toe te voegen. Bijvoorbeeld van, hey, ik heb documenten gevonden of informatie gevonden waar BSN-nummers of waar privégegevens of andere gegevens in voorkomen, dan ga ik jou waarschuwen als jij dat wil gaan verzenden naar buiten. En dat was er natuurlijk in het verleden allemaal niet.
Ja, en dat kon kennelijk niet op die gemeenschappelijke harde schijven uitgevoerd worden, dit soort tooling.
Nee, en zelfs als je het dan bijvoorbeeld daar had kunnen toepassen, dan had je ook alweer alleen maar dat stukje van je hele informatie waarop je dat had kunnen toepassen. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook nog mail en we hebben natuurlijk ook nog chat en we hebben natuurlijk ook nog documenten op onze persoonlijke omgeving. Enfin, er is heel veel meer informatie dan dat.
Ja, ik kan me voorstellen dat die platformen anders dan de gemeenschappelijke harde schijven gewoon veel meer metadata achter de schermen bevatten, waardoor je dit soort tooling kan doen. En dat je kan zien op mapniveau en op toestandsniveau wie daarin geacteerd heeft. Of wie daar veranderingen in aangebracht heeft en welke misschien.
Ja, er wordt ook heel veel meer informatie over die bestanden en over die informatie opgeslagen en bewaard. En dat kunnen inderdaad metadata zijn, dat kunnen kenmerken uit die documenten of informatie zelf zijn. En daar kan daardoor ook heel veel meer mee gedaan worden op automatiseringsvlak. Dus je kan veel meer automatisch laten regelen op de achtergrond om die wetgeving toe te passen.
Ja, maar als iedereen helemaal losgaat in Teams en overal op allerlei plekjes bestanden neerzetten, dan voelt het voor mij als gebruiker juist meer rommeliger dan opgeruimder. Hoe kan dan toch jouw beheersbehoefte beter ingevuld worden? Hoe gaat dat?
Ja, nou ja, dat is wel waar organisaties vaak ook juist die hulp van buiten bij inroepen om te helpen om dat voor elkaar te krijgen. Want inderdaad, als je het een soort loslaat, en dat was zeker in het begin van die coronaperiode nogal aan de hand, dat iedereen thuis ging werken en ga allemaal maar in teams werken en vergaderen. En dat liep ook op een hoop plekken behoorlijk uit de hand. Maar je kan in die systemen, ook in 365, een heleboel inrichting toepassen om bewust ook die informatie te organiseren. Dus daar komt wel extra inspanning voor aan te pas, om bijvoorbeeld te zorgen dat metadata aan standaarden voldoet, dat je bewaartermijnen conform archiefselectielijsten toepast, dat je tijdig vernietigt. Al dat soort dingen, daar is functionaliteit voor, maar het moet wel ingericht worden.
Oké, okay. En daar help jij dus bij?
Ja,
hoe ziet zo'n traject er ongeveer uit? Welke activiteiten doe je dan?
Ja, nou ja, wat heel vaak aan de hand is dat organisaties al de beschikking hebben over zo'n platform. Maar dat er heel veel vragen zijn en heel veel gebrek aan kennis om die inrichting te kunnen doen. En om te zorgen dat hun eigen informatiebeheerders, recordmanagers, mensen die betrokken zijn bij dat informatiebeheer, om die goed van kennis te voorzien om zelf ook dat beheer te kunnen gaan uitvoeren en om ook te kunnen laten ondersteunen in de inrichting daarvan. En dat is heel vaak de fase waarin ik betrokken ben. Dus het op gang helpen van de inrichting van het platform, om dat compliant te maken, dus te laten voldoen aan wet en regelgeving. Ja. En om die kennis ook in die organisaties te brengen om die mensen dat ook zelf te kunnen laten uitvoeren.
Ja. Komt er een dag dat je zegt, ik ben een gemeente en ik kies in de Microsoft-omgeving op een zeer hoog rootniveau draai maar template gemeente en alle settings komen gelijk goed?
Ja, ik denk dat dat wel een keer gaat komen. Het is, ik vind zelf altijd heel wonderlijk dat Nederland natuurlijk meer dan 300 gemeenten heeft die allemaal zelf het wiel moeten uitvinden. Ik denk dat er absoluut mogelijkheden zijn om daar dingen gemeenschappelijk te doen. Of om daar ook gemeenschappelijk aan te bieden voor hetzelfde type organisatie. En ik denk wel dat het daar naartoe groeit. Maar daar zijn we blijkbaar nog niet. Je ziet het wel groeien in de zin van er zijn mogelijkheden om bepaalde standaard inrichtingen aan te bieden. Natuurlijk maken alle gemeenten bijvoorbeeld gebruik van dezelfde archiefselectielijst, dus die is overeenkomstig. En technisch zou er geen enkel bezwaar zijn om bijvoorbeeld één archiefselectielijst in dit platform in te voeren.
Ja, even om te duiden wat dat is, een archiefselectielijst. Als ik dat thuis zou willen toepassen, wat moet ik dan doen?
Nou, alle overheidsorganisaties zijn bij wet verplicht om een lijst te maken van wat ze bewaren, hoe lang ze dat bewaren en wanneer ze het vernietigen. En iedere organisatie heeft zo'n lijst. En een aantal organisaties, zoals gemeenten, die hebben bijvoorbeeld een gemeenschappelijke lijst waarop staat van dit werkproces moet je dat bewaren en dat moet je zo lang bewaren. En na die tijd moet je het dan verplicht ook vernietigen.
Ja, maar wat is dan de reden waarom je het vernietigt?
De reden dat je vernietigt is heel vaak ook een wettelijke plicht om informatie die niet meer nodig is, om die ook te verwijderen. En daar kunnen bijvoorbeeld verplichtingen aan vastzitten, omdat informatie alleen maar bewaard mag blijven zolang die voor een bepaalde zaak of kwestie noodzakelijk is. En dat dan de gegevens van ons als burgers ook weer tijdig verwijderd wordt, omdat die niet meer nodig is.
Ja. Ja, dus wij spreken een burger, maakt gebruik van de schuldhulpverlening. En dat is op een gegeven moment weer klaar. Hè? Het is uit de panarie, zeg maar. En dan wil je ook niet dat dat eeuwig aan jou in jouw dossier blijft plakken, zoiets.
Ja, er zijn in dat opzicht heel veel voorbeelden van soorten informatie waar we maar tijdelijk, zeg maar, een belang bij hebben dat dat bewaard blijft. Of waar de overheid tijdelijk belang bij heeft dat het bewaard blijft. En dat het fijn is als het naderhand ook verwijderd wordt. En dat is altijd, dat blijft een soort discussie, omdat sommige informatie, bijvoorbeeld ook voor later onderzoek, bijvoorbeeld voor historisch onderzoek, weer ontzettend boeiend en interessant kan zijn om juist wel beschikbaar te hebben.
Ja, en hoe ga je dat dan weer voorkomen dat verdwijnt?
Nou ja, dat is daar vindt bij iedere totstandkoming van zo'n archiefselectielijst een discussie over plaats. Daar worden ook historici in betrokken. Dat zijn ook vaak langdurige trajecten om zo'n lijst vast te stellen. En dat betekent dat een heel klein deel van die informatie die geproduceerd wordt, ook later weer in een archiefbewaarplaats opgeslagen wordt. Dus dat was ook natuurlijk altijd op papier en inmiddels ook dat er mogelijkheden zijn om dat ook weer digitaal voor de eeuwigheid te bewaren.
Ja, ja, want je zou kunnen zeggen van digitaal kan het allemaal. Hè, veel makkelijker.
Ja, het kan wel. Er moet natuurlijk altijd gezorgd worden dat het vindbaar blijft in een hele grote berg informatie. En dat ook veilig blijft, dat er niet informatie weer in betrokken is die bijvoorbeeld levende personen weer kan betreffen, waardoor de privacy in het geding is. Nou ja, er zitten een heleboel conflicterende kanten aan het wel of niet bewaren van informatie.
In hoeverre is het nou een spanningsveld tussen archieven, archiveren? Ja, leuk, maar dat is meer als het allemaal klaar is, dan leg je het in het archief. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei dossiers die heel lang gewoon onder handen blijven. Ja, als jij een wijk aan het inrichten bent, we zitten hier in een wijk in opbouw in Rotterdam, met trouwens een prachtig uitzicht. Dan komen af en toe de taxibootjes langs varen in beeld, uitzicht op de Euromast, het park zien we. En, maar in die wijk, zoals die nu ingericht wordt hier, de Schiehaven, dat duurt heel lang. Dus dat hele dossier rond die wijk, ja, die kun je toch niet zomaar archiveren of vernietigen? Want dat zijn allemaal aspecten die een relatie met elkaar houden.
Ja, absoluut. Nou ja, je ziet ook juist bij dit soort informatie die met bouwen en wonen te maken hebben, dat soort informatie, die moet ook heel lang bewaard blijven, moet ook heel lang beschikbaar blijven. En sommige stukjes van die informatie, die blijven ook gewoon eeuwig bewaard, omdat ze ook voor altijd die waarde blijven houden.
Ja, en zie jij dan nog verschil tussen dat het bewaard is en toegankelijk voor de operationele medewerkers, of dat die dan naar het archief overgebracht wordt, zeg maar? Want mijn indruk is dat het verschil steeds kleiner wordt.
Ja, je ziet ook, het is ook natuurlijk niet voor niks dat de archiefwet, daar zijn ook wijzigingen in aangebracht die maken dat informatie steeds sneller ook naar zo'n archiefbewaarplaats wordt overgebracht. Hè. Dat was eerst 20 jaar en dat is nu 10 jaar. En je ziet inderdaad dat die publieksfunctie van archieven, dat verandert, de behoefte aan informatie van mensen verandert. En ja, de grens tussen wat operationeel beschikbaar moet blijven en wat voor burgers beschikbaar moet komen, die grens vervaagt ook steeds meer. Ja, dat is echt een ontwikkeling van nu.
Oké, en je vertelde al dat als je de wet keurig volgt, dan zouden al die gemeentes eigenlijk op een gelijke manier ingericht kunnen zijn. Waar zie je dan toch de verschillen?
Ja, eigenlijk zou je het aan de gemeente zelf moeten vragen waarom daar verschillen zijn. Gemeenten hebben een verschillende omvang, dat is al één ding. Dus je ziet dat gemeenten ook daardoor bijvoorbeeld met verschillende problematiek te maken hebben. Je hebt natuurlijk de grote gemeenten. Neem Rotterdam hier, waar ook een heel havengebied aan vast zit. Dat is natuurlijk een compleet andere gemeente dan een kleinere gemeente in het oosten of noorden van het land. Daar kunnen gewoon verschillen in zitten. Maar de taken die gemeenten uitvoeren, ja, dat zijn wel dezelfde taken. En het is ook daarom bijvoorbeeld ook niet voor niks dat er kan ook voor al die gemeenten één lijst zijn die bepaalt wat bewaard en vernietigd zou moeten worden op een bepaalde termijn.
Ja, precies. Dus je zegt eigenlijk van, er zitten misschien wat specifieke eigenschappen in, waardoor de balans van de informatie wat anders ligt en de hoeveelheid. Maar in principe in de inrichting zou dat gelijk kunnen slash moeten zijn.
Ja, het is gemeenten hebben een hele grote autonomie om hun technische inrichting, hun ICT, hun informatiehuishouding zelf in te richten, hun bedrijfsorganisatie zelf in te richten. En dat maakt ook dat ze zelf keuzes mogen maken in het kopen van producten daarvoor of het inrichten van producten die in de markt zijn.
Ja, jij hebt je expertise in het Microsoft spectrum. En het is al een bekende kreet van you can't get fired by choosing Microsoft. Zitten er nog andere spelers dan in dat veld of is er eigenlijk maar één keus?
Nou ja, dat is je ziet dat voor document management systemen is er in Nederland een markt voor dit soort organisaties waar verschillende spelers altijd zijn geweest en nog steeds zijn. Maar ja, je ziet wel dat vrijwel alle gemeenten Microsoft 365 omarmd hebben om hun bedrijfsvoering eigenlijk in te doen. Dus het opslaan van documenten, e-mail, chat, vergaderen. Dat gebeurt inderdaad in vrijwel alle gemeenten in Microsoft 365 inmiddels.
Ja. Nou, je hebt ons uitgelegd dat je de beheerderskant helpt om het beter op orde te krijgen, om het in eerste instantie in te richten, zodat ze makkelijker en beter aan de verschillende wetgeving kunnen voldoen. Hoe ga je dan om met gebruikers? Want die moeten natuurlijk wel allerlei andere dingen leren en doen en anders zich gedragen. Hoe ben je daarbij betrokken?
Ja, nou ja, eigenlijk zie je dat ook de markt voor consultancy daarin redelijk divers is. Dus er zijn partijen die wat dan genoemd wordt adoptie ondersteunen. Ik vind adoptie altijd een beetje lastig woord, maar dat is wat dan in dit verband wordt verstaan onder het ondersteunen van de gebruikersorganisatie om te kunnen gaan, om te leren gaan met de nieuwe technologie. Daar zijn ook partijen voor die dat uitstekend kunnen ondersteunen. Mijn expertise zit vooral aan de kant van het ondersteunen van informatiebeheerders, ICT-afdelingen, recordmanagers, om juist dat stuk kennis te brengen, om dat ingericht te krijgen en aan te kunnen bieden. En daar zit wel een stukje gebruikerskant aan, omdat gebruikers dagelijks met documenten te maken hebben die ook weer door dit product gearchiveerd kunnen worden. Dus die kant zit er wel aan vast.
Ja, je hoort wel eens van die termen dat automatisering brengt alles naar het ontstaan van de informatie. En dan heb je het bijvoorbeeld over dingen als archivering by design. En dus wat ik eigenlijk in jouw verhaal doorhoor klinken, is dat zodra je het de inhoud en het bij wijze van spreken het Word document begint op het juiste platform, dan ben je eigenlijk al bezig met archivering by design. Is dat een goede stelling?
Ja, nou ja, ik denk wel dat dat hele concept van archiving by design, dus dat het archiveren de functionaliteit ervoor ook onderdeel is van het platform waarin je werkt. En dat dat ook bij ontwerp zo ingebracht is, dus als functionaliteit. Ik denk dat... In Microsoft 365 inderdaad heel dichtbij komt, omdat je daar mogelijkheden hebt om inderdaad vanaf de start, dus vanaf het starten van werken met documenten op een bepaalde plek, ook de archivering ook als functionaliteit al toegevoegd is. En dat het dus niet een gedachte achteraf is en een handeling achteraf, maar heel veel inspanning dan weer aan te pas moet komen om uit te vinden bij welk proces en in welk kader die informatie dan tot stand is gekomen.
Ja, oké. Okay. Omdat je dus vanaf het begin af aan al de juiste metadata ermee creëert. Omdat je doordat je juist dat document op de juiste plek laat ontstaan.
Ja, dat is, en dat blijft natuurlijk een inspanning om dat en zo in te richten en aan te bieden. En het blijft ook een inspanning om de organisatie er zo mee te kunnen laten werken. Dat het ook gebruikt wordt op die manier.
Ja. Betekent dat dat de gemeentes die jij bediend hebt met jouw expertise, dat die dan ook, en het gedrag is heeft zich voldoende aangepast, dat die dan ook binnen de wettelijke termijnen bijvoorbeeld de WO-verzoeken kunnen behandelen?
Dat is ook een mooie vraag. Nou ja, wat je ziet is dat met die WO-vraag is ook alweer heel veel of meer aan de hand dan dat met archivering alleen is op te lossen of te maken heeft. Die WO-vragen zijn vaak moeilijk om tijdig op te lossen, omdat het inderdaad moeite kost om voldoende medewerkers ook beschikbaar te hebben om al die informatie te verzamelen. Maar het is wel zo dat ook Microsoft 365 binnen dat platform een product aanbiedt om die informatie te kunnen ophalen en te kunnen verzamelen op basis van queries die je maakt. Dus je ziet ook dat daar belangstelling is om ook dat soort van automatisering te kunnen gaan toepassen, om informatie makkelijker en sneller te kunnen verzamelen uit verschillende bronnen. Omdat die informatie niet alleen in je document management systeem is, maar ook opgehaald moet kunnen worden uit bijvoorbeeld een mailvoorziening of uit chat of uit documenten die in het persoonlijke domein van een gebruiker zijn. Dus als je al dat soort informatie snel wil kunnen verzamelen, in plaats van dat je het eerst aan een afdelingshoofd gaat vragen en dat het afdelingshoofd het weer aan die medewerker gaat vragen, dat die medewerker gaat kijken van, kan ik dit uit mijn mail of uit mijn documenten ophalen en teruggeven weer aan dat afdelingshoofd die het dan weer aan de WO-ambtenaar geeft. Dat zijn allemaal heel erg stroperige processen door de manier van informatie verzamelen. En ook daarvoor zijn weer producten die dat op een nieuwe manier en meer geautomatiseerd kunnen aanbieden.
Ja. Hoe zie jij de ontwikkelingen ten aanzien van zeg maar de privacy by design gedachte? Ik stel mijzelf wel eens voor dat je in een Word document kun je nu zo'n stukje selecteren en dan kun je bold kiezen. Hè? Dan wordt het dik gedrukt. Mm-hmm. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat je op een gegeven moment binnen het maken van een Word document ook al kan kiezen. Dit is een privacygevoelig onderdeel en dat markeer ik anders. En op het moment dat dat naar een openbare publicatie gaat, dan wordt dat afgedekt.
Het eerste stuk van je verhaal, dat is al, daar zijn al mogelijkheden voor om dat automatisch af te dekken met oplossingen die op zoek gaan naar privacygevoelige gegevens. Dus dat kan het systeem al automatisch. Het heeft nog steeds nodig.
Welk systeem kan automatisch?
Nou, in Microsoft 365 zijn functionaliteiten beschikbaar die daar automatisch naar kunnen zoeken. Dus als je over bepaalde licenties beschikt, dan is die functionaliteit ook onderdeel gewoon van het standaard pakket om privacygevoelige informatie te vinden, te markeren en daar eventueel bepaalde handelingen op te verrichten. Dat laatste stuk van je verhaal van oké, als je het dan naar buiten zou willen brengen, bijvoorbeeld in het kader van een WO-verzoek, om het dan ook automatisch al bijvoorbeeld te markeren dat het niet gelezen kan worden, dat het geredigeerd wordt. Dat er zijn technologieën die dat ook automatisch kunnen doen, die daar naar op zoek gaan. Maar dat één lopend proces is van creatie tot en met eigenlijk publicatie en anonimisering, dat is er eigenlijk gewoon niet. Er zijn wel wat tools in de markt die batches van die documenten inderdaad kunnen anonimiseren en voordat ze naar buiten worden gebracht en dat ook geautomatiseerd kunnen doen. Maar van begin tot einde, dat is er eigenlijk nog niet.
Ja, oké. Okay. Interessante ontwikkeling. We kunnen natuurlijk zo'n podcast, als we zo in de Microsoft-omgeving duiken, kunnen we niet doen zonder Bing te benoemen. Dat is eigenlijk gemakshalve de ChatGPT binnen het Microsoft-domein. Die werken nou samen. Hoe zie jij de ontwikkelingen daarvan voor overheden? Want die hebben dat, die vinden dat natuurlijk wel een beetje spannend.
Ja, ik denk dat het is heel nieuw. Je ziet dat Microsoft zelf ook alles met AI enorm omarmt om daar ook de voordelen zeg maar uit te gaan trekken, om bijvoorbeeld gebruikers sneller met stukken informatie te kunnen gaan laten werken of sneller stukken informatie te laten creëren als dat nodig is. Maar ook om bijvoorbeeld informatie sneller, veiliger te maken door met kunstmatige intelligentie op zoek te gaan naar risico's in die informatie. Bijvoorbeeld is dit als privacygevoelig aan te merken of niet? Dus je ziet ook dat er verschillende oplossingen daarmee ook makkelijker worden zonder dat daar mensen aan te pas komen. Maar ik denk wel dat het, als ik ook nu nog zie wat de stand is van de producten, dan moet je ook een soort van waakzaam blijven dat die producten wel de juiste informatie leveren, dat het correct is wat ze leveren en dat je dat ook als mens zeg maar in de gaten kan blijven houden, dat het niet wordt dat de technologie jou overneemt in de zin dat je daar alle rechten aan geeft om ook beslissingen te laten nemen door die technologie.
Oké, ja. We hebben een paar zijstapjes genomen. Ik ga even terug op de hoofdlijn. Hè. Je organisaties zoeken naar een betere informatiehuishouding. Jij komt binnen en je helpt ze door de informatieprofessionals te helpen met de inrichting. En eigenlijk de gebruikers, de guidelines, hoe moeten zij dat goed gebruiken? Dan is dat een tijdje in gebruik. En wat is dan de lol voor de organisatie en de beheerders die ze concreet zien ten opzichte van voordat jij er was?
Ik hoop dat ze die lol inderdaad zien.
Ik hoop het ook.
Ja, precies. Nee, ik denk wel dat het gebruik van producten en platforms zoals Microsoft 365, als ik hoop dan ook dat er plezier in zit voor de mensen, dat de mogelijkheden daarvan dan zeg maar optimaal worden uitgebuit en dat dus die informatiebeheerders en medewerkers die in dat informatiebeheer betrokken zijn ook zo goed mogelijk en optimaal van die producten dan gebruik maakt met wat ze aanbieden.
Ja, maar ik snap dat een soort van resultaat is en het doel was volgens mij compliancy. En wat is het daadwerkelijke effect van het geheel eigenlijk? Daar ben ik een beetje naar op zoek.
Ja, het effect is dat het in ieder geval meer compliant wordt dan ooit tevoren. En dat is wel een zekerheid die ik ook heb uit wat die producten kunnen en wat ze opleveren als ze ingericht zijn.
Ik ben nog niet helemaal tevreden, want ik denk dat vooral het doel is, hè, meer compliant. En dat je kan zeggen, we kunnen verantwoorden wat we doen en we doen het volgens de regels. Mm-hmm. Maar wat is daar dan het grotere effect van? Welke lol genieten we daar met z'n allen van?
Ik denk, als je net kijkt naar de lol die we als samenleving daar dan ook weer van hebben. Ik denk dat het belangrijk is dat overheidsinformatie zo bewaard blijft en eventueel ook als het nodig is en ook uit bijvoorbeeld privacyoverwegingen tijdig vernietigd wordt. Daar hebben we eigenlijk allemaal profijt van. Als je gewoon kijkt naar waar we de laatste jaren last van hebben, dan willen we heel graag als samenleving de overheid kunnen vertrouwen en willen we ook ervan op aan dat informatie die gecreëerd wordt en die geproduceerd wordt en die gebruikt wordt om ons van dienst te zijn, dat die ook zorgvuldig beheerd wordt en zorgvuldig gebruikt wordt. En dat er bijvoorbeeld ook geen misbruik wordt gemaakt van informatie over ons als burgers ons te bewaken of te bespieden of wat dan ook te doen. En dat we daar ook meer zekerheid aan kunnen ontlenen. Dus we willen ook gewoon heel graag dat informatie die de overheid beheert voor ons, dat die ook zorgvuldig bewaard blijft. En ik denk dat dit soort inrichtingen en producten veel meer informatie dan goed kan beheren dan in het verleden gebeurde met bijvoorbeeld een afzonderlijk DMS of de documenten die in een papieren kast stonden.
Ja, ik laat even stil te vallen en dan kun je dat even binnen laten komen. Maar dat is wel een mooie gedachte. Vind ik echt wel. Nee, dat geeft ook een drive om weer iedere dag weer lekker aan de gang te gaan hiermee, denk ik. Om met die achterliggende gedachte. Hè? Want uiteindelijk is die overheid ooit begonnen omdat je niet alles zelf kon doen in je eentje. En dat je samen wil leven met elkaar. Ja. Nou, heel mooi. Hoe als jij dan zo'n klus geklaard hebt, hoe reflecteer je daar dan op en leer je daar zelf van?
Jeetje. Ik ben altijd tevreden.
Ik hoor aan de jeetje dat het een goede vraag is.
Ja, het is een hele goede, scherpe vraag. Waar ik bevrediging uit haal is als ik zie dat organisaties en dan ook de mensen daarin ook pikken wat ik aan kennis heb kunnen brengen en dat het ook echt toegepast gaat worden en ook echt gebruikt gaat worden en dat er ook vertrouwen is dat die kennis ook daar tot de verbetering van die informatiehuishouding leidt en dat het ook echt bijdraagt om dat te gaan toepassen. En als ik zie dat dat gebeurd is en als ik zie dat dat ook echt een verandering op gang heeft gebracht om dat anders in te gaan richten en beter te gaan beheren, ja, dat is mijn plezier wat ik erin...
Ja, helder. En hoe leerde jij bijvoorbeeld van die klant die je in gedachten hebt rondom dit verhaal, van wat nam je er zelf uit mee?
Dat het heel belangrijk is om de kennis en de visie die ik heb op die informatiehuishouding en dat archiving by design, om dat te delen en te zorgen dat ik dat dan ook overdraag aan die mensen, zodat ze daar ook zelf mee verder kunnen.
Ja, dus dat je eigenlijk heel scherp boven water houdt dat jij de passant bent eigenlijk.
Ja, dat ik vind het zelf belangrijk als we het ook hebben over consultancy en over buitenstaanders in overheidsorganisaties. Ja, vind ik het ook heel belangrijk om wat ik doe te zorgen dat de mensen in die organisatie dat gewoon zelf kunnen doen en dat die kennis daar ook beklijft en dat ik inderdaad ook weer vertrek en ergens anders naartoe ga.
Ja, dus het goed loslaten en beklijven. En wat heb je daarin in deze specifieke situatie dan nieuw over geleerd?
Wat ik erover geleerd heb?
Was het even spannend ergens tijdens de rit? Of zou het wel beklijven?
Ja, ik denk dat het heel... wat ik ervan geleerd heb, is dat ik zie dat ook de mentaliteit in organisaties zelf, overheidsorganisaties, om dit soort veranderingen tegemoet te treden, dat het ook heel erg bepalend is voor mijn kans op succes. Dus dat wat ik ervan leer is inderdaad dat ik zie als deze mensen die veranderingen ook omarmen en daar ook die vernieuwingen ook daarin willen meedoen, dan zie ik dat kans heeft op succes en ook kans om makkelijker mijn kennis over te dragen.
Dus okay, hoe zou je dat kunnen uitvragen bij bijvoorbeeld een gesprek in het begin van je opdracht?
Ik zie wel vaak en ik merk wel vaak in startgesprekken hoe zo'n verandering, die verandering die nodig is, hoe dat in een organisatie ligt en hoe de opdrachtgevers zeg maar daar zelf in staan. Dus dat is ook altijd wel heel erg bepalend voor de kans op succes. En dat probeer ik ook steeds, wat ik er inderdaad van geleerd heb, is om dat proberen zo goed mogelijk ook in zo'n beginfase mee te geven. Van luister, dit zijn belangrijke factoren om te zorgen dat jullie succes gaan krijgen. Want dit is wat ik in een hoop organisaties zie. Dus hoe eerder ik dat in die start kan meenemen en kan teruggeven, ja. Hoe beter zo'n organisatie zo'n traject in kan gaan.
Ja, meegeven als zijnde dat de opdrachtgever daar ook een verantwoordelijkheid in heeft om dat uit te dragen.
Ja, absoluut. Ja, ik denk dat waar men niet wil of waar men die verandering niet wil aangaan, dat het ontzettend moeilijk wordt om vooruit te komen. En de plekken waar heel traditioneel gedacht wordt over archivering als iets wat in de kelder zit en in de kelder moet blijven. Waar informatiebeheer inderdaad echt niet de positie heeft die het nodig heeft om vooruit te komen. Dat eigenlijk al bij voorbaat soort gedoemde trajecten dan zouden zijn.
Dankjewel voor dit mooie gesprek.
Ook graag gedaan.